Hoe blaas je gortogedata tot leven met storytelling? Volg de training Spreken in het Openbaar voor Gevorderden. Kijk op spreek.nl.
De belangen van Groningers zijn structureel genegeerd. De gaswinning was voor de staat en de oliemaatschappijen zo succesvol en lucratief dat er amper oog was voor de lange termijn risico's en alsmaar groeiende signalen over nadelige effecten. Was hier tijdig naar geluisterd, dan had alles volgens de commissie anders kunnen verlopen. Maar de wereld van de beslissers en de wereld van de bewoners lagen mijlenver uit elkaar. Pas als de toezichthouder, de rechter en belangenorganisaties afdwingen dat er geluisterd moet worden, komen de staat en oliemaatschappijen langzaam in actie. Zo langzaam dat de gaswinning in Groningen uitgelopen is op een ongekend systeemfalen, waarbij deze publieke en private partijen hun zorgplichten ernstig hebben verzaakt en hun license to operate verspeeld. Echte keuzes zijn te lang niet gemaakt en beslissers zijn te lang weggebleven van verantwoordelijkheden en risico's. De gevolgen voor de Groningers kunnen alleen getypeerd worden als rampzalig.
Een enorm zware doos, opgehaald bij de ingang van de Tweede Kamer.
Ik heb me laten vertellen dat het 2000 pagina's tekst is wat erin zit.
Ja, hoeveel boeken hebben we hier? 1, 2, 3, 4, stukken 5.
Ja.
Dikke pillen, eentje zo bijna 1500 pagina's. Ik heb ze nog niet allemaal gelezen. Er was een hele aardige mevrouw bij de ingang die fan blijkt te zijn van onze podcast. Ja. Maar die heeft ons nog een extra doos gegeven. Dus we hebben 2 exemplaren.
Ah, gezellig.
En 2 uur de tijd gehad om dit een beetje door te bladeren.
Ja, we hebben lang niet alles gelezen. Dat is wel helder, hè?
Huiswerk voor het weekend.
Het boek 1, of eigenlijk boek 1, conclusies en aanbevelingen, die hebben we wel helemaal gelezen, uiteraard. En de andere delen hebben echt mooie poëtische titels. Zoals deel 2, feitenreconstructie, 1959, 2012.
Deel 3, feitenreconstructie, 2012, 2019.
En zo aan,
maar dan vind ik dat 5 heeft wel een goede titel dan. Dat is themahoofdstukken, verantwoording en bijlage. Dat is echt een hele andere titel.
Ja, precies.
De laatste feitenreconstructie is 2017 tot 2022. Ja, dus de eerste maand of 2 maanden van dit jaar nemen we niet meer mee.
En ik denk dat de luisteraars van Studio Den Haag wel weten dat we het moeten hebben over het rapport Groningers boven gas. Het onderzoek van de parlementaire enquêtecommissie naar de aardgaswinning in Groningen wordt vandaag gepresenteerd. We hebben het onder embargo hier.
Top secret.
Ja, precies. En we gaan, als je nu deze podcast luistert, dan hoor je daar waarschijnlijk Tom van der Lee al doorheen. Dat is de voorzitter van de commissie. Want die heeft voor ons nu over ruim 1,5 uur in de toekomst daarover een presentatie gehouden ook.
Ik kan alvast 1 voorspelling doen over wat hij gaat zeggen. Hij gaat 100% zeker zeggen.
Ik heb het vaak gezegd, ook bij ieder verhoor.
60 jaar gaswinning Groningen
heeft Nederland veel gebracht. De gaswinning uit dit enorme veld leverde 363 miljard euro op voor de staatskas. Een belangrijke hefboom voor onze naoorlogse welvaart. Het leverde ook 66 miljard op voor Shell en ExxonMobil.
Maar hij heeft de Groningers veel gekost.
Daar begonnen alle verhoren van de enquêtecommissie over.
Mag ik nog een poëtisch stukje voorlezen? Tom van der Lee. Voorwoord. Groningen. Een provincie waar bijna overal de horizon nog te zien is. Groene wierden met daarop de torens van dorpskerken. Buurschappen met 18e eeuwse huizen. Tussen haakjes half ingestort met schuren. Tussen nieuw gebouwde rijtjeswoningen.
Staat grote er echt letterlijk tussen haakjes tussen?
Dat
voeg jij tussen haakjes toe?
Dat zie ik nu in mijn hoofd.
Het romantische beeld met al die breuklijnen erdoorheen. Ja.
Die boerderij trouwens waar dit gepresenteerd wordt in Zeerijpen, ook aardbevingsgebied, is heel mooi opgeknapt. Dat is een prachtige locatie waar de pers, de Tweede Kamer en ook de bewoners zich verzamelen om dit aan te horen.
Ja, wij zouden vandaag in Groningen zitten, hebben we een paar weken terug in de opwelling in de podcast gezegd. En dat waren we ook van plan. Maar toen was er ook ineens een breuklijn in mijn sleutelbeen. En toen leek dat ineens heel onhandig om dat soort zaken te gaan doen. We zijn hier nu.
Een uniek landschap in ieder geval. Bovenop een van de grootste aardgasvelden ter wereld. Nou, op naar de conclusies. Tom van der Lee.
Zonder nu uitputtend te zijn, noem ik een paar oorzaken. Allereerst is de ernst van de problemen in Groningen structureel onderschat. Niet alleen de NAM, Shell en ExxonMobil, maar ook onafhankelijke kennisinstellingen en experts ontkennen lange tijd
dat de gaswinning in Groningen leidt tot aardbevingen. En als die erkenning er eindelijk is, domineert een tunnelvisie. En denkt men lang dat het met de maximale magnitude wel mee zal vallen. Ook worden de hoge piekgrondversnellingen genegeerd. En dat is bepalend voor de schade aan het oppervlak. Terwijl de piekgrondversnelling van de beving in Zeerijp hier op 3 kilometer diepte plaatsvindt, was die piekgrondversnelling gelijk aan die van de zwaarste natuurlijke aardbeving in Nederland, die in 1992 plaatsvond in Roermond. Ook de omvang van de schade en de belasting die wisselende procedures op Groningers leggen, worden stelselmatig te laag ingeschat. Bovendien werden Groningers met wantrouwen bejegend en gaf de NAM blijk van onkunde, ontregeling en onwil. De omvang van de versterkingsoperatie werd tevens onderschat, net als de impact op betrokkenen. Want het is nogal wat als je huis versterkt moet worden, of zelfs helemaal gesloopt wordt. Als je tijdelijk moet verhuizen naar een huis dat niet van jou is, verder weg van je buren en vrienden, waarvan ook het huis wordt gesloopt. Of als je gezin tijdelijk verspreid wordt over verschillende wisselwoningen. Was de aardbevingsproblematiek vanaf het begin serieus genomen, dan had veel ellende voorkomen kunnen worden.
De commissie vindt dat de ontstane situatie met recht betiteld kan worden als rampzalig. Nou, dat is in ieder geval duidelijk. Het antwoord op de centrale vraag hoe deze situatie heeft kunnen ontstaan ligt volgens de commissie in het feit dat de werelden van beslissers enerzijds en bewoners anderzijds strikt gescheiden zijn en totaal van elkaar verschillen. We gaan het nog eventjes door en dan vervolgens, dit alles had volgens de commissie anders kunnen verlopen als er eerder geluisterd was naar de Groningers. Nou, dan hebben we hier toch wel het centrale probleem. En wat je dan ook leest is...
Ja, wat was de vraag, de onderzoeksvraag van deze commissie ook weer?
Zo, de exacte onderzoeksvraag.
Ja, okay.
Pakken we die er even bij? Nou, een hele brede onderzoeksvraag, waardoor je dus... Daarom hebben we ook zo'n dik rapport nu.
Nou, dan, als jij aan het zoeken bent, wil ik nog een klein stukje voorlezen, ondanks dat het niet mijn grootste talent is. De winning van aardgas was voor de staat en oliemaatschappijen zo succesvol en lucratief dat er amper oog was voor de lange termijn risico's en voor de steeds sterker wordende signalen uit de buitenwereld. Pas op het moment dat andere partijen afdwingen dat er geluisterd moet worden, komt er schoorvoetend verandering in de zaak. Door een combinatie van adviezen van toezichthouder, staatstoezicht op de mijnen, maatschappelijke druk uit regio's en een uitspraak, en daar hebben we hem, want daar hebben we het vaker over gehad, van de Raad van State, besluit het kabinet tot stapsgewijze afbouw. Uiteindelijk wordt er zelfs voor gekozen om de gaskraan dicht te draaien. En dit herkennen we toch wel, hè, bij de kabinet Rutte, dat...
Dat er een rechter nodig is voor de premier in beweging komt, wou je dat zeggen?
Precies.
Ja, dan moet even denken, even als een terzijde aan de motie van de SGP, waar we het vorige week in deze podcast over hadden en waar sindsdien een kleine discussie over geëxplodeerd is. Dat het niet meer de bedoeling is dat mensen in het land zich zomaar gaan bemoeien met het beleid.
Nou, maar hier je mag je wel bemoeien.
In dit rapport staat, ja, nee, de SGP vindt dat je minstens een paar duizend leden moet hebben.
Betalende
ook nog. Ja. Maar dus in dit rapport staat, omdat dat in het verleden wel altijd mogelijk is geweest en tot de dag van vandaag ook, daardoor is het schandaal van de Groningse aardbevingen boven water gekregen. Ik hoop dat jullie van de week tijd hebben om daar eens met de SGP over door te praten.
Ja, ja, maar daar heb ik ook alweer commentaar op gehoord. Want de SGP in de motie vraagt om een onderzoek te doen naar of groepen die niet representatief genoeg zijn, wel bij de rechter kunnen afdwingen dat er bepaalde belangen worden behartigd. Daar komt het op neer. Als dan zelfs de JOVD een tweet aanwijdt, Kamer maakt wetgeving, Kamer houdt zich niet aan de wetgeving, belangrijke belangengroepen signaleren dat en stappen naar de rechter, Kamer moet zich daardoor weer aan de wetgeving houden van de Kamer. Eindstand, Kamer boos.
Ja. Nee, maar dat is de JOVD en de VVD heeft gewoon voorgestemd. Maar laten we ons niet laten afleiden door dit kleine detail. Maar het was wel even iets wat in mijn hoofd schoot bij het wat je net voorlas, Leendert.
Ja.
Mag ik even naar de onderzoeksvraag? Ik denk dat ik hem heb gevonden.
Oh, dat is ook bemoedigend.
Of in ieder geval het doel van het onderzoek. Ja. Waarheidsvinding, het verkrijgen van verklarend inzicht in de besluitvorming van de aardgaswinning. Dat gaat echt over een periode van, meer dan 60 jaar.
Ja.
Schadeafhandeling ook, versterking in Groningen. En dit maakt het mogelijk om te komen tot oordeelsvorming over de gehele periode en lessen te trekken. En de hoofdvraag is dus, hoe is dat allemaal tot stand gekomen? He? Besluitvorming, schadeafhandeling, bladibladibla. Welke belangen en afwegingen speelden een rol en hoe is hiermee omgegaan?
Nou, met we de hebben de eerste aanwijzingen van Leendert net al gehoord. Een van de dingen die mij opviel in wat jij net beschreef, Leendert, ja, is die twee werelden. De wereld van de gaswinning en de wereld van de mensen.
Ja, dan heb ik hier nog een citaat. Want het was namelijk niet alleen de overheid waar men pas in beweging komt op het moment dat er druk wordt uitgeoefend vanuit de samenleving en niet uit zichzelf.
Ja.
Druk uitoefenen of een moreel appel doen op de oliemaatschappijen haalt niet veel uit. Uiteindelijk vinden zij onverwachte Achilleshiel bij de oliemaatschappijen. Het forceren van een gerechtelijke beslissing dat het Openbaar Ministerie moet onderzoeken of de NAM strafrechtelijk kan worden vervolgd. Dus ja.
Maar dat is
dus
wel
niet
logisch.
Niet alleen de politiek, maar ook de bedrijven waren niet gevoelig voor druk uit de samenleving. Nee, is goed dat ze het beschrijven. Ook al is het misschien heel voor de hand liggend.
Ja, ik denk dat is toch wel de taak van de overheid, denk ik. Maar goed, daar moet ik dan even...
Tegenwoordig zijn alle bedrijven bezig met MVO, maatschappelijk verantwoord ondernemen en dat soort zaken. En hier beschrijft dus dat bedrijven dat niet zijn en dat maatschappelijke druk ook niet zoveel uitmaakt dan.
Het ligt nog wel een beetje gevoelig, hè? Ja. Die wet maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Ja, dat is nog weer wat anders. Maar het hele concept maatschappelijk verantwoord ondernemen, dat gaat echt al meer dan 10 jaar mee. Dat, die twee werelden, die Leendert net beschreef, Sophie. Volgens mij had jij, toen je zat te bladeren, jij veerde op bij het woord stille maatschap, stille vennootschap.
Ja, de kern eigenlijk van het probleem.
Weet je zo'n bedrijf?
Zou je kunnen zeggen, is dat het gasgebouw, dus hoe dit is georganiseerd. Dat is een soort van publiek-privaat.
Ja, dat zijn de organisaties, hè? De NAM en de Shell en de Exxon en de regering. Dus dat is het virtuele gasgebouw.
Ja, de constructie die is gekozen om deze maatschap. Om het gas te winnen, voor die, er zit ruim 450 miljard euro die we eraan hebben verdiend. Een stille maatschap. Dus totaal niet transparant. Een constructie die tot heel kort geleden eigenlijk geheim was. Onbekend. Ja. Dus ook niet echt controleerbaar.
Ondemocratisch daarmee dus, voor de Kamer ook niet te controleren.
Het grote aandeelhouder natuurlijk van de staat. Er was een risico voor de oliemaatschappij Shell en ExxonMobil. Andere delen van de wereld mochten niet in gevaar komen. Het risico is dat andere landen een vergelijkbaar aandeel in de exploitatie gaan opeisen.
Nederlandse
staat. En daarom was het geheim.
Kreeg heel veel geld. En ze hoopten dat ze in de rest van de wereld met een lagere bijdrage uit konden.
Ja, dus ook in de Tweede Kamer was dit niet bekend. Nou ja, jij en ik wisten het niet.
Nee, ik heb Kamerleden echt zien. Nou ja, zoals je bij de kindertoeslagenschandaal ook hebt gezien. Dat er dan eindeloos aan de minister werd gevraagd. Maar wij willen informatie over wat er nou precies gebeurt. En hoe alles in elkaar steekt. En dat de minister gewoon zei: sorry, dat is geheim. Nee, dat is bedrijfsgevoelige informatie. Kan ik u niet delen.
Nou, je hebt voor in het boekje staan wat het de Nederlandse staat heeft opgeleverd, Sophie. Als je helemaal naar de.
Ja, 350 miljard ongeveer. Ja.
En om eventjes dan ook weer naar geld toe te gaan.
350 miljard, dat was vroeger echt heel veel geld, hè? Tegenwoordig denken we daar, valt wel mee.
Ongeveer de jaarlijkse begroting van het kabinet, ongeveer.
Ja.
Voor 1 jaar al het geld in heel Nederland.
We hebben het natuurlijk altijd over de miljoenennota. Dat is omdat we gewend waren 10, 20 jaar geleden. En dit gaat over 60 jaar, dit onderzoek. We waren gewend om in miljoenen te denken per ministerie en niet in miljarden.
Maar goed, dus wat er in dat gasgebouw gebeurde, was dus een wereld op zich. En daar waren dus hoge ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken druk bezig met dus de partijen Shell, Exxon, de andere aandeelhouders. En niemand had daar grip op eigenlijk. Zelfs de politici, de ministers, werden best wel op afstand gehouden. Blijkt uit dit rapport.
He, dus, Heel veel documenten die niet bij het ministerie van Algemene Zaken of van Economische Zaken niet bij de minister terechtkomen.
Dus we hebben de ministers Kamp gezien, hè, minister Wiebes. We hebben natuurlijk Mark Rutte gezien in de parlementaire enquête. Die dus door hun eigen hoge ambtenaren ook niet echt op de hoogte werden gehouden van wat daar nou speelde.
Dus de ambtenaren hebben die het gedaan in dit rapport? Ja, iedereen heeft het gedaan, is mijn indruk. Maar hebben de ambtenaren echt een meer dan gemiddelde, zware, slechte rol gespeeld?
Nou, er zijn heel veel schuldigen in dit verhaal die we kunnen aanwijzen volgens dit rapport. Inderdaad, de ambtenarij, Maar ja, die zijn ook alweer onschendbaar natuurlijk, hè?
Ja, ja, die hebben natuurlijk die hele, dat gasgebouw opgetuigd onder politieke verantwoordelijkheid.
Ja, dus... maar je moet eigenlijk het hele ministerie van EZK moet je onder de loep nemen.
Economische zaken, toen, ja. Niet, toen zonder klimaat.
Want wat belangrijk was, was de leveringszekerheid. En dan staat hier ook leveringszekerheid als rookgordijn. En dat stond echt met stip op nummer 1. De korte termijn. Dus dat we op het moment dat het een koude winter was, dat iedereen gewoon gas had. Mm-hmm. Maar ook de lange termijn belangen, het verkopen aan het buitenland, dat stond absoluut voorop. En dan werd er binnen EZK, op een gegeven moment waren het eigenlijk de ambtenaren die de afspraken maakten. En ja, zo nu en dan de minister daarvan op de hoogte stelde. Maar ja, het was duidelijk wat er moest gebeuren. De inkomsten moesten blijven stromen, ja. richting het ministerie.
Ik was daar een interessante passage over. Want je denkt bij leveringszekerheid, denk je nu aan... misschien draaien de Russen het gas wel dicht en dan zitten we in de kou. Maar het was eigenlijk niet eens dat stuk van de leveringszekerheid. Omdat Nederland zo'n ongelooflijk zeer betrouwbare leverancier is, konden wij hogere prijs voor het gas vragen. En dus de leveringszekerheid was een inkomensoverweging. Dan kan je er meer voor vragen voor het gas. Nou, dan verdienen we er meer aan. Dat is natuurlijk wat iedereen wel weet, dat het allemaal ging over geld. Maar dus ook leveringszekerheid ging niet over zitten we er warm bij, maar krijgen we wel voldoende inkomsten.
De focus ligt bij alle partijen in het gasgebouw dan ook primair op de opbrengst van de gaswinning. Eigenlijk is het zo simpel samen te vatten.
Ja, ook heel belangrijk in de crisisjaren natuurlijk. Hè, na de financiële crisis, dus na 2008-2009, was dat geld keihard nodig om de begrotingen rond te krijgen in Den Haag.
Ik kan daar ook een stukje over voorlezen. Ik ben vandaag de grote voorleesmoeder in deze podcast. Wanneer minister Kamp van Economische Zaken, en dan hebben we het over de gaswinning in 2014... op advies van het staatstoezicht van de mijnen eerst een plafond voorstelt voor 40 miljard kuub meter gas, dringt minister Dijsselbloem van Financiën aan op een hogere winning. En dan komt het dus neer op 2,5 miljard kuub, omdat dat nodig is voor de staatskast.
Voor de
het gemak waarmee de minister van Financiën de kwaliteit van het advies van de toezichthouder ter discussie stelt en de inhoud ervan naast zich neerlegt, kan niet rekenen op begrip van de commissie.
Ik snap er wel iets van. We hadden net de financiële crisis gehad. De euro was bijna omgevallen. De Europese Unie daarmee bijna omgevallen. Het waren de jaren dat alle zwembaden en alle bibliotheken werden wegbezuinigd in Nederland. De hele jeugdzorg moest naar de gemeente, want dat was vast goedkoper. Er was in Nederland wel iets aan de hand.
Ja, maar het was ook net nadat de grote beving was geweest.
2012 zeker, ja. Het was 2 jaar daarna.
In Huizingen.
Huizingen.
Ook middenin, de crisistijd. Ja. En daarvan, iedereen is schuldig in dit verhaal. Zoals we net al zeiden, ook het staatstoezicht op de mijnen krijgt er van langs. Dat die pas zo laat aan de bel trekken dat het mis is met die aardbeving. Dus na die aardbeving, die zware, wat is het, bijna 3,5 ongeveer op de schaal van Richter.
3,9, 3,6, ik weet het niet meer. Ja. Groningen, we hebben zoveel cijfers gezien vandaag, sorry.
Groningen beeft. Komt er dan toch de vraag, mag die gaswinning alsjeblieft omlaag? Want dit is een probleem, dit is een risico dat wij tot nu toe nog niet zo sterk hadden gezien. Wat blijkt, hebben we ook tijdens die enquête gezien. Ja, er is helemaal geen geologische kennis eigenlijk. Hè,
die is op een goed moment gekomen.
Maar nog even
bij de toezichthouder. Dus die trekken ook wel laat aan de bel in dit verhaal. Ook een van de redenen waarom het zo laat pas op de politieke agenda wordt gezet.
Nou, en wat ook de reden is dat het laat op de politieke agenda staat, dat wil ik wel even benoemd hebben hier. Op het moment dat Wiebes aan de gang gaat met de gaswinning en dat terug gaat schroeven, dat is maar een paar jaar na 2014, wanneer Dijsselbloem zich zo druk maakte over die extra miljarden. Op dat moment, omdat het veel beter gaat met de economie, is het percentage dat de gasopbrengsten oplevert in de staatskas, in het totaal, is veel lager. Dat is lange tijd 5% van de totale begroting. En dat neemt op een gegeven moment af richting 2020. Om even aan te geven hoe ongelooflijk belangrijk gas is geweest, ook voor onze parlementaire geschiedenis. Het kabinet van 8-2 in 1981
ja.
Kon alleen maar tot stand komen door de gaskraan verder open te draaien. Er moest 4 miljard kuub extra gas moest er opgewekt worden. Omdat anders ze de begroting niet rond zouden krijgen voor dat nieuwe kabinet. En anders was het kabinet van 8-2 er helemaal niet gekomen.
Wiebes, nog even. Ook een interessante passage. Gaat ook over deels tot het terugdraaien van die, of het sluiten op in 2030 toen nog, van de gaskraan. Omdat hij de versterkingsoperatie daarmee probeert te beperken. Dus hij hoopt dat daarmee die uit de hand gelopen toestand met die huizen en die scheuren, dat dat dan minder erg wordt en beter aan te pakken is. Dat mislukt volledig.
Ja, want de aardbevingen gaan gewoon nog een hele tijd door.
Ook dat. Maar ook moeten er nieuwe berekeningen worden gemaakt van oké, dus als we het dan toch sluiten in 2030, dan betekent dat, wat betekent dat dan voor de versterkingsoperatie? Dan gaan waarschijnlijk ambtenaren weer aan de slag. Intussen, alle ingenieursbureautjes, die hebben dan geen werk meer. Het ligt stil. En die gaan weg, lopen weg en gaan ergens anders huisjes.
Enorme vertraging.
Knappen. Ja. Dus ook dat levert weer bij aan die vertraging in de
versterkingsoperatie. Dit is met de beste bedoelingen. Daarnet hadden we nog grote bedrijven die misschien van kwaadaardige grijzucht of zo zou kunnen betichten. Maar dit was een minister die gewoon die dacht, ik ga dit met de beste bedoelingen proberen te verbeteren. Maar
daar,
niet.
Ja, daar lijkt het op. En ook onbedoeld is hier heel erg veel misgegaan.
En wat ook over Wiebes gezegd wordt, is dat hij de eerste minister is die de regie daadwerkelijk terugpakt op het ministerie. En ik blijf gewoon eventjes voorlezen, want zoals we al gezegd hebben, het ministerie van Economische Zaken speelt een cruciale rol in de besluitvorming over gaswinning. Sommige ambtenaren hebben behalve de taak om een minister te ondersteunen een zelfstandige positie binnen het gasgebouw. Dit monopolie bij het ministerie van Economische Zaken leidt er dan ook toe dat er lange tijd geen of onvoldoende oog was voor andere publieke belangen dan de financiële belangen en de leveringszekerheid. Dat kwam de oliemaatschappijen goed uit.
Ja, kan je iets bij voorstellen.
Ook nog een vingertje, best wel een grote vinger, wordt gewezen naar de Tweede Kamer. Ook de Tweede Kamer heeft ontzettend lopen slapen. Dat is natuurlijk wel de controlerende macht van het kabinet. Nou, blijkbaar wisten ze ook niet dat het gasgebouw, hoe het eruit zag.
Nee, ze kregen geen informatie. Hebben ze lopen slapen? Want ik heb echt heel gefrustreerde Kamerleden, zeker na die 2012-beving, gezien. Want wij willen weten hoe het in elkaar steekt. En dat de ministers gewoon zei nee. Nou, en dat het hele antwoord was.
Volgens de parlementaire enquêtecommissie is het toch een paar keer misgegaan. Bijvoorbeeld in 1996 was er al vanuit de PvdA in het parlement een verzoek om onderzoek te doen naar de aardgaswinning. En ik denk toen ook al bevingen. Dat is meer dan 25 jaar geleden. Ja. Dus daar lag een voorstel, we gaan het onderzoeken. Maar toen werd men het niet eens over de onderzoeksvraag. Over welk voorstel, wat gaan we dan precies of hoe gaan we dat onderzoeken? Ontzettende gemiste kans, 25 jaar geleden, niet opgepakt. Nog een ander voorbeeld, Huizingen, de beving die we net noemden, 2012. Zwaarste beving. Was tijdens het zomerreces. Dus dat zijn de 8 weken dat de Tweede Kamer op vakantie is. Werd niet opgepakt. Schriftelijke vragen ingediend. Niet over gedebatteerd. Sorry, de Tweede Kamer is op dit moment even met vakantie. Oftewel, ook daar een beving in je land.
Niet dat opgepakt.
Geen urgentie om het dan ook keihard op te pakken. Daarna pas komt staatstoezicht op de mijnen natuurlijk met het advies van we moeten
het allemaal los.
Terug.
Ja. Met Leendert, ik hoorde je
de Kamer steekt half de hand in eigen boezem, want dit stuk is dus geschreven door Kamerleden. De parlementaire enquête is gedaan door Kamerleden. Het beeld lijkt duidelijk. De Tweede Kamer heeft in 60 jaar gaswinning relatief weinig kunnen betekenen voor de Groningers. Een belangrijke kanttekening daarbij is echter dat de Kamer geregeld onvoldoende, onjuist en onzorgvuldig is geïnformeerd. Dus ze zeggen wel ja, maar, zeggen ze daarbij. En over de media zeggen ze overigens wel.
Wij hadden geen aandacht ervoor, hè?
De media heeft er weinig aandacht daarvoor gehad. Wij ook, maar we zijn ook slecht geïnformeerd.
Oké, maar zal ik je dat vertellen? Want ik heb wel eens toch wel een hoogoplopende discussie met een eindredacteur gehad. Toen was een van die aardbevingen. Ik weet niet meer of het 2012 of 2014 was. En het was, Groningen ligt ver weg. Moeten we dat op BNR nou wel doen? Sowieso, we hebben niet zoveel met mensen die een probleem hebben. Wij zien meer kansen bij ons op zender.
Ja, en
Groningen heeft niet de beste FM-dekking. Dus misschien zitten er helemaal geen luisteraars van ons. Dus we hebben het er wel op de redactie over gehad. Maar het is mij niet gelukt om het in de uitzending te krijgen.
Dus wij vonden de zielige Groningers ook vaak geen nieuws, zeg je eigenlijk?
Dat was niet per se onze doelgroep.
Nou, sorry bij deze. Ook de media, althans BNR, biedt zijn excuses aan.
Ik weet ook dat dat dus wel toch tot discussies heeft geleid ook. Maar vooral, er was op een gegeven moment, ging over Twitter, ging een videootje rond. Dus het moet 14 zijn, want 2012 was een beetje vroeg voor Twitter, denk ik. Daar had iemand dan een videootje gemaakt met al de aardbevingen die in Groningen geweest waren. Met kleinere en grotere gele stipjes afhankelijk van hoe heftig. En toen ik dat zag, toen dacht ik, jeetje, dit is echt zo vaak, zoveel. Daar moeten we het over hebben. Maar het was geen argument, het is me niet gelukt.
Of waren er misschien te veel, want dan is er ook geen nieuws.
Dat is waar, op een goed moment. Want ik las dus nu dat er 600 aardbevingen geweest zijn.
Ja, ik dacht 1600.
Ja.
Kan je nagaan. Maar ik las net 600, maar het maakt niet eens uit. De eerste vijf zijn misschien nieuws, maar een 1600ste aardbeving is natuurlijk geen nieuws.
Ja, en wij dachten ook van zo'n scheurtje in je muur of in je plafond.
Nee, dat heb ik niet.
Nee, dat hebben we niet gebagatelliseerd.
Iets te veel. Nou, dat weet ik niet, maar daarvoor heb ik er iets te veel meegemaakt. Weliswaar andere typen dan hier, maar toch, ja.
Iemand die trouwens wel werd geïnformeerd. Dat is een mooi bruggetje misschien naar premier Mark Rutte.
Ja, ik heb weer een stukje dat ik kan voorlezen.
Oh, ik ook. Wat stukje heb jij?
Minister-president stuurt niet bij.
Sophie voorleest.
Oh.
Nou ja, het ging in de enquête. Vorig jaar ook over een geheimzinnige memo. Een briefje van Shell-topman Van Beurden aan premier Mark Rutte. Met alsjeblieft, doe nou even gewoon wel gas winnen. En niet die kranen langzaam dicht. En dat briefje, ja, dat was eigenlijk kwijt. Ja, op de hadden we geen. We konden het niet reconstrueren.
Niet gearchiveerd, hè?
Maar het staat hier in het rapport. Kijk, voor de liefhebbers 3. Dus feitelijke reconstructie 2012-2017 op pagina 884.
Ja.
En dan staat daarboven voor -AZ/MP only.
Hmm.
Nou, en dan.
Maar daar is het niet terecht gekomen.
Nou, dat is het grappige. Ze zeggen dus van ja. De onderzoekers zeggen, de commissie, Rutte heeft deze memo nooit ontvangen. Maar hij is wel aangekomen dus op het ministerie van Algemene Zaken. Die hebben dat moeten leveren toen de commissie onderzoek deed en stukken ging opvragen. En dan staat er dus, CEO Shell Ben van Beurden zou graag contact met MP Rutte hebben om zorgen over te brengen rondom dossier Groningen/NAM. En dan gaat het om de volgende punten. Winningsplan en reactie uit de Tweede Kamer. Verbaasd over de reactie van de VVD. De VVD is wel erg kritisch. Misschien moest Mark Rutte daar ook iets aan doen. Trend van productieverlaging. Zorgen over. Commitment MP Rutte aan 27 miljard kuub. Dat was het minimum waarop je volgens Shell technisch en zonder verlies zou kunnen leveren op een ordentelijke manier. Economische positie, aandeelhouders / herverdeling. Zo gaat het nog een tijdje door, hoor. In ieder geval de vraag of Mark Rutte het kon toezeggen dat ze niet onder de 27 miljard kuub zouden raken. Dat is dus niet via deze memo bij de premier terechtgekomen. Dat zegt hij ook. Dus hij heeft niet gelogen in de parlementaire enquête.
Hij had geen actieve herinnering en dat klopte.
Maar wat wel leuk is, en dat is ook weer typisch Rutte. Dit is wel besproken tijdens een diner, staat hier. Er zijn gesprekken geweest van Beurden Rutte. Ook waren allerlei dineetjes natuurlijk. Ook met de
vrienden, toch
ambtenaren
ook.
Van economische zaken, hè? En de partners. Zij waren ook vrienden. Ja. Althans, volgens Van Beurden is Rutte, hij beschouwt hem als een vriend.
Oh, andersom niet. Dat is eenzijdig. Dat is jammer.
Maar de enquêtecommissie gaat er dus vanuit dat deze informatie zeker wel tijdens een diner bij Rutte terecht is gekomen. En dat hij er wel degelijk van wist. Dit verzoek lag er. En hij heeft ook een toezegging gedaan. Van prima, meneer Van Beurden.
Ga ik voor u regelen.
27 kuub komt voor elkaar. Ik ga dat regelen.
Dan zijn we eventjes, waar jij, Leendert, in het begin op aansloeg. Dat de premier die probeert alles zo lang mogelijk hetzelfde te houden. Die probeert niet in te grijpen.
Ja, en ik kan er eventjes naartoe lezen. Zelfs naar dit voorbeeld. Het kopje. Minister-president stuurt niet bij en maakt ermee niet het verschil. Alle belangrijke besluiten over de gaswinning in Groningen vinden sinds begin 2013 in de ministerraad plaats. Dat betekent dus, waar we het eerder over hadden, dat het een beetje op ECTK gebeurde. Nee, nu gebeurde het ook gewoon in de ministerraad. Desondanks blijkt uit de openbare verhoren dat de minister-president de ernst en de urgentie van de problematiek in Groningen lange tijd zwaar onderschat. En dan wordt er als voorbeeld gegeven de minister-president. Dat de minister-president zich de ernst en de urgentie onvoldoende realiseert, wordt ook duidelijk in 2016 als hij de CEO van Shell, en daar hebben we hem, Van Beurden, geruststelt dat de gaswinning van 27 miljard kuub meter gas waarschijnlijk wel voor lange tijd gehandhaafd kan worden. Dus dan hebben we het over 2016.
Het grappige is dat op 2 juni 2016 ambtenaren van economische zaken minister Kamp adviseren om toch omlaag te gaan naar 24 miljard kubieke meter. Er komt dan wel toch een discussie in dit verhaal en beweging in dit verhaal. Maar nou ja, goed. Hoe is het ook weer met Kamp, jongens? Ik heb het niet helemaal scherp, maar dat ging over die 40. Die ja, 40 of 50. Ja,
Kamp kreeg ruzie met Dijsselbloem. Dat was in 2014, was dat.
Ja, dat was daarvoor. Ja, ja,
uiteindelijk in de loop van de jaren is Kamp wel gaan draaien. Dat het een vast niveau nodig was. Naar dat het ook ineens wel afgevlakt kon worden. Of afgevlakt af, dat het elk jaar minder zou kunnen worden.
Ja, maar de vraag is toch een beetje waar ik net ook op aanstuurde. Omdat het belang voor de staatskas minder groot werd van de inkomsten van de gaswinning in Groningen, was het ook makkelijker om die discussie aan te gaan. In 2014 was het echt nog noodzaak om de kas bij te spekken met de opbrengsten van Gronings gas.
We hadden ook gewoon belasting kunnen heffen bij bedrijven.
Ja, er werd toen al heel veel bezuinigd. Hè? Rutte 2 staat natuurlijk bekend.
Ja, maar om... ik zei iets anders. Ik zei bij belasting bedrijven. Heffen. Ja.
Ja, maar uiteindelijk gaat het Tweede Kamer akkoord in, volgens mij najaar, september 2016... Het gaat omlaag. Dat gebeurt wel, ondanks dus het diner tussen Van Beurden en Rutte. Rutte heeft iets toegezegd wat hij uiteindelijk helemaal niet waar kon maken. Maar dat zal blijken.
Hoe moeten we dit nu, dit eerste deel, hè, de conclusies, hoe vatten we dat nou goed samen? Nou, gaan de koppen rollen? Ik denk het niet.
Dat is niet de samenvatting van dit, dit rapport.
Er wordt weinig. Juist onvolledig en ontijdig geïnformeerd, wat zei je? Zoiets.
Premier Rutte.
Ja, nee, de Kamer. Door ministers in het algemeen. Dat is meestal, nou, dat was vroeger een doodzonde.
Maar dat is toch de minister van Economische Zaken? Ja, maar dan kom je toch weer bij Hans Veilbrief uit. Ja, maar natuurlijk,
daarvan Veilbrief, niemand wil af van Veilbrief. Want dat is nou juist volgens mij iemand waar ze in Groningen wel een beetje vertrouwen in hebben.
Ja, hij belooft de gaskraan volgend jaar dicht te draaien. Dus hij is juist de oplossing van het probleem, denk ik, volgens de Groningers. Maar goed,
ja.
Dat moeten we nog maar zien, hè? Ja, maar of dat echt gaat gebeuren.
Staatssecretaris Veilbrief is namens het ministerie van Economische Zaken nu verantwoordelijk. Dus hij zou dan ook, als er consequenties uitgetrokken worden, moet hij dat doen en niet minister Mickey Arias.
Of de minister-president.
Of de, ja.
Maar ja, die krijgt geen goede recensie in dit verhaal, toch?
Nee.
De Kamer kan natuurlijk ook aftreden, maar dat is een heel rare figuur.
Ik denk niet dat er iemand gaat aftreden. En volgens mij zitten de Groningers daar ook niet op te wachten. Die willen gewoon dat hun huizen sneller worden versterkt.
En, staat daar iets over in?
Over hoe je dat kunt. Nou, ik vind de aanbevelingen nogal vaag eigenlijk. Want natuurlijk, het moet allemaal meer de menselijke aanpak. En het moet allemaal versneld en beter. Maar hoe dan? Dat is de grote vraag.
Dit is al heel vaak aangekondigd ook. Oh, dat is trouwens een patroon wat ik ook op een paar plekken zag. Op een goed moment beginnen mensen door te krijgen dat het misgaat. En dan zegt iedereen sorry, maar dan verandert er niks.
In 2019 zei Rutte al sorry. Hè?
Op een goed moment blijken er aardbevingen te zijn. En dan komt er een onderzoek. En daar staat in, ja zeker, er zijn aardbevingen. En die zijn heftiger dan u kon weten tot nu toe. En dan zegt hij, oh, en dan gebeurt er niks. Dat is een beetje wat ik ook met dit rapport vrees. Dat er dan staat, ja, de Groningers moeten beter geholpen worden. Die dacht, ja, dat is wel een goed idee.
Nou ja, Mark,
en dat er dan niks gebeurt.
Dit bij de aanbevelingen, en het wordt de eerste
los
schuld.
Het op,
de eerste schuld had gewoon,
los het op.
Los het op met een uitroepteken.
Ja, maar kom op, daar staat toch al, dit gaat niet veranderen. Nou, dat betekent dat uitroepteken, toch?
Aanbeveling 1. Maak schadeafhandeling voor bewoners milder, makkelijker en menselijker.
Ja.
Oh, ik vind deze maar goed. Dus, ik vind aanbeveling 6 van een goede. Die had ik nog niet gelezen. Vergroot de rol van het publieke belang binnen departementen. Dat is dus een goed idee. Dat je eigenlijk dus de belangenorganisatie, de Groninger Bodembeweging, een aftakking krijgt in het ministerie van Economische Zaken of zo.
Ja.
Maar want dat is natuurlijk wel vaak het probleem in Den Haag. Dat het niet gaat over mensen.
Dus ja,
meer mensen bij de ambtenarij.
Een heel mooi voorbeeld van ook in. We hebben zo allemaal door die 5 boeken heen gebladerd. En je hoort dat we allemaal zo onze eigen stukjes hebben gevonden. En dat leggen we als een soort puzzel nu bij elkaar. Dus tot in het begin zei jij, Leendert, de situatie is een ramp of rampzalig. Hè, dat.
Ja.
En deze onderzoekscommissie van Kamerleden, die is 1 keer het woord rampzalig bij het ministerie van Economische Zaken tegengekomen. Dat was op het moment dat de ACM de NAM een boete wilde opleggen. En dat zou 400 miljoen kosten en dat zou rampzalig zijn. En toen heeft de minister Verhagen die heeft die boete van tafel gepraat. En die heeft toen wat toezeggingen gedaan. En dus toen heeft de NAM die boete toch niet opgelegd. Dat was rampzalig. En dat ging niet over Groningen. Dat was die twee werelden. De wereld van het geld en van de ministeries en van de Groningse gaswinning. En de wereld van de gewone mensen. Die hebben op hele andere momenten dingen heel rampzalig gevonden.
Ja, gewone... Eigenlijk... Die twee werelden, één van die twee werelden heeft genoeg geprofiteerd. En dat, ja. dat is de staat, maar dat zijn ook alle mensen die niet in Groningen wonen. Hè? Want daar wordt ook wat over gezegd. En nu heb je de tweede wereld, dat zijn gewoon de Groningers. En dit is een heel lang verhaal om te zeggen, erken het leed dat er in Groningen heeft plaatsgevonden. Nou, daar zijn nu 2000 pagina's over geschreven. Dus dat kunnen we toch wel zeggen dat de erkenning van het leed wel absoluut wel aanwezig is op dit moment.
In ieder geval bij de Tweede Kamer. Straks gaan we horen wat de mensen van de regering hiervan zeggen. Of die het allemaal omarmen.
En dan is punt 2. Ja, de hersteloperatie moet vlot getrokken worden. Huizen moeten versterkt worden. Moet op een snel, op een korte termijn moet dat gaan gebeuren.
De deadline is nu 2028. Dat is nog 5 jaar wachten. Even geduld alstublieft. Dus dat is een van de aanbevelingen ook. Versnel die operatie.
Ja, maar daar zijn de afgelopen maanden debatten over geweest in de Tweede Kamer. En Veilbrief zegt, sorry, dat kan niet.
Ja, het klinkt een beetje als
het niet te beloven.
Als de toeslagenaffaire. Ze willen het wel, maar het lukt niet met de uitvoering.
Ja, sorry, we zijn er niet toe in staat.
Ander puntje, biedt toekomstperspectief aan de regio. Daar hadden wij de commissaris van de Koningin over op zender, vanochtend op BNR. Die zei, je moet eigenlijk iets doen waardoor heel Nederland jaloers wordt op Groningers.
Wat zou dat zijn?
Dus,
verdieping op de Martini-toren. Nee, ik bedoel,
geen idee. Maar... Nou, we hebben het natuurlijk over. Hè, er is natuurlijk het verhaal van de infrastructuur. Hè, dus misschien een lelielijn, zodat je een hoge snelheidstrein hebt naar de Randstad, waar wel werk is.
Maar daarvan is uitgerekend dat er veel meer mensen vanuit de Randstad naar Groningen verhuizen. Waardoor je daar ineens verdozing met allemaal nieuwbouwwijken moet krijgen. Waardoor Groningen niet meer dat prachtige idyllische landschap wat je net aan het begin beschreef blijft. Dus de vraag is of dat de Groningers gelukkig maakt, zo'n treinlijn.
Ja,
ik gun ze die van harte hoor. Als ze die willen, moeten ze die krijgen. Maar misschien dat dat niet oplevert wat ze hopen of denken.
Maar investeer in die regio. Dus creëer daar misschien bedrijvigheid. Doe iets met natuur. Maak het daar hier extra. Hier staat een zwembad, een bibliotheek of een buurthuis of een ontmoetingsplek voor bewoners.
Publieke
voorzieningen.
Weet je wat oliebedrijven doen? Als die ergens een nieuw project hebben en dan willen ze de buurt willen ze meekrijgen in hun project, dan bouwen ze daar vaak een bibliotheek of soms een zwembad. Dat is echt precies de strategie van de oliewinning en de gaswinning.
Oh, een lichtpuntje is trouwens dat de basisscholen in Groningen beter en nieuwer zijn dan waar ook in Nederland. Dus die zijn wel.
Dus dat is wel gelukt.
Die versterkingsoperatie is wel gelukt. Complimenten daarvoor. Zorg dat er genoeg geld is. Versterk de rol van de toezichthouder. Want dat is natuurlijk wel misgegaan in dit verhaal.
Maar we hebben dus zoveel schuldigen op het ogenblik. Als ik het maar even gewoon zo onparlementair mag zeggen. Is dit iedereen is schuldig, dus niemand is schuldig?
Zo voelt het wel een beetje.
We hebben het allemaal gedaan. De media hebben het gedaan. En de Kamer heeft zich niet laten informeren. En de ministers die wilden niet.
Ja,
en,
ook een bekende aanbeveling. Ambtenaren. Nummer 7. Versterk de positie van de Tweede Kamer. Ja, dat is eentje die we hier wel bijna wekelijks horen in Den Haag. Ook een goed
idee.
Maar
dat moet de Tweede Kamer vooral zelf doen.
Ja, dat is het hoogste orgaan.
Die gaan er zelf over.
En belangrijk voor de BNR-luisteraar, geef toekomstig publiek-private samenwerking beter vorm. Dus niet meer zo schimmig doen, achter de schermen,
ja, met
een stille maatschap.
Vennootschap of een stille maatschap, ja.
Ja, gewoon transparantie AUB.
Die zou je sowieso moeten verbieden, toch?
Ja, het is 2023, dus het moet gewoon open en duidelijk en ook dus controleerbaar zijn voor het parlement.
Ja. En zijn we verrast door iets wat we gelezen hebben vandaag?
Eigenlijk niet heel erg.
De vraag stel ik omdat ik het antwoord voor mezelf met nee beantwoord. Maar hebben jullie nog iets gezien van... Oh, nou ja, nu weet ik iets.
Nee.
Dan is het meer de psychologische heling van de Groninger bevolking die hiermee de erkenning krijgt met de 15 of 20 centimeter papier. Een jaar lang onderzoek of 2 jaar lang onderzoek.
Moeten we wel zeggen dat we nog niet alles gelezen hebben. Bij lange na niet.
Nee. Dat
collega's zitten nu met veel grotere redacties. Zitten ze nu dit allemaal door te kammen. Ik weet zeker dat ze bij het AD en bij Telegraaf en bij de NOS iedereen vrij hebben gemaakt. Iedereen krijgt 100 pagina's en dat kammen ze dan door. En dan zou het maar zomaar eens kunnen dat er wel iets uitgepikt wordt. En Ja, wat wel echt ontvlambaar is.
Ja, waar wij misschien dan de komende uren nog aan toekomen. Maar
ik zoek
staat
nog een stukje
erop.
Welke pagina stond de memo ook weer? Wat zei ik nou? 884?
Dat weet ik niet meer.
Ik las nog iets smeuïgs. Ik ben even op zoek naar nieuws, jongens. Oh ja, ik heb nog één fragment uit van over die memo aan Rutte. Dat komt uit
Antwoord Beurden van Shell.
Ja, dat komt uit een e-mail. Zelfs indien het gesprek van Beurden Rutte niet tot stand zou komen binnen de benodigde termijn, hebben we dus een kanaal om Rutte op de juiste kennisstand te brengen om zijn rol als primus inter pares in het kabinet te kunnen vervullen. Zo kijkt Shell daar dan naar, hè?
Hey, ik denk dat we het er even bij laten wat Groningen betreft voor deze week. We hebben nog nooit 40 minuten over één onderwerp gesproken en vandaag hebben we dat wel. Dat zegt ook al iets over hoe belangrijk wij het vinden. Er is nog iets. We hebben een oorlog in Oekraïne.
Van een situatie dat onderschat is. Jarenlang gaan we naar een situatie dat absoluut niet onderschat is. Vanaf moment 1 al niet. Vorig jaar werd ik heel vroeg in de ochtend geappt door de woordvoerder van de minister-president. Kom naar Algemene Zaken toe, want we hebben een persconferentie. En vanaf dat moment is zowel in Politiek Den Haag, maar natuurlijk ook in heel Europa en zeker in Oekraïne, de wereld letterlijk veranderd. En ja, Oekraïne heeft hier toch wel het afgelopen jaar en alle gevolgen van de oorlog met stip op één gestaan.
Tot de dag van vandaag.
Tot de dag van vandaag.
Iemand die het trouwens wel een klein beetje zag aankomen, misschien wel meer nog dan onze eigen Bernard Hammelburg, onze buitenlandcommentator, was het VVD-Kamerlid, toen nog best wel kersvers, Ruben Brekelmans, die al vroeg aan twitteren was en met moties kwam van hey kabinet, pas op, er staan allemaal legertroepen aan die grens met Oekraïne. En let een beetje op de ambassadeurs ook en doe iets. Zullen we hem even bellen?
Dat lijkt mij een heel goed idee.
Ruben Brekelmans.
Hallo.
Hey, Tweede Kamerlid van de VVD. Ik vond. Waar was je eigenlijk in 1 jaar geleden? Precies toen de inval in Oekraïne plaatsvond.
Nou, ik zat die ochtend bij Goedemorgen Nederland. En de uitzending ging natuurlijk ook over Oekraïne. Maar we wisten niet voordat. De avond daarvoor wisten we natuurlijk niet dat die nacht de invasie zou plaatsvinden. Dus ik had de wekker extra vroeg gezet om te kijken, is er die nacht iets gebeurd? En toen bleek dat daadwerkelijk Rusland op verschillende plekken Oekraïne grootschalig was binnengevallen. Ja, vanaf dat moment is de achtbaan in gang gezet. En wat wel heel bijzonder was natuurlijk, om die ochtend om het live ook op tv meteen te duiden wat er allemaal gebeurde.
Jij was een van de Kamerleden die al iets aanvoelde komen, had ik de indruk. Drukken bezig op Twitter. Waar was jij mee bezig? Al in 2021 volgens mij. Toen je nog maar net in de Kamer zat eigenlijk.
Ja, klopt. Het komt het allereerste debat dat ik had als Kamerlid. Dat was in aanloop naar een Europese raad waar de minister van Buitenlandse Zaken aan deelnam. En dat was in april 2021. En wat toen prominent op de agenda stond, waren grote schalige Russische militaire oefeningen die plaatsvonden aan de grens met Oekraïne. En toen werd gezegd van nou, als die oefeningen die vinden wel vaker plaats. Dus dat in het voorjaar is dat niet zo heel erg vreemd. Maar ik ben me er van dat moment wel in gaan verdiepen. Van wat zit hier nu achter? Wat gebeurt daar precies? En toen in het najaar van 2021, toen die oefeningen wederom plaatsvonden, maar in nog grotere aantallen en ook in Belarus en ook op andere plekken. Ja, dat was wel heel erg vreemd, want dat was nog niet eerder gebeurd. En toen ik daar met experts over sprak en ook met deskundigen die daarover schreven, toen dacht ik wel, ja, dit is zo opmerkelijk, hier moet meer achter zitten. En vanaf dat moment ben ik ook steeds het kabinet gaan waarschuwen van, nou, wees je nou voorbereid, neem voorzorgsmaatregelen, denk alvast na over sanctiepakketten. En ik merkte wel dat in vergelijking met sommige andere collega's dat ik daar inderdaad wel een paar stappen in vooruit liep.
Ja, bijvoorbeeld Jasper van Dijk van de SP. Ik kan me nog herinneren in debatten vlak voor de oorlog dat Jasper van Dijk vooral zei, ga nou niet in die oorlogsretoriek mee, maar zet in op deescaleren. Was hij dan een van die collega's waar u net op doelde?
Ja, maar ook wel in het kabinet. Want ik heb toen bijvoorbeeld ook Wopke Hoekstra opgeroepen om alvast de familie van ambassadepersoneel en niet-essentieel ambassadepersoneel uit Kiev te evacueren. Nou, dat is uiteindelijk wel gebeurd, maar dat kostte best nog wel wat tijd. En de allereerste wapenleveranties, dat was een pakket waarin bijvoorbeeld de helmen en scherfvesten zaten, maar waar ook de discussie over snipers was. En het duurde heel lang voordat het kabinet daar uiteindelijk een besluit toe nam. Terwijl ik toen ook al zei van ja, als je niet snel genoeg bent, dan is die oorlog begonnen of is die invasie begonnen en dan komen die wapens te laat.
Ja, dus maar je zag er al verschil. Luister jij dan naar andere experts dan het kabinet? Waar haalde jij toen je informatie vandaan?
Nou, ik keek ook heel erg naar wat de Amerikaanse en de Britse inlichtingendiensten zeiden. Maar ook wel de wat meer onafhankelijke experts die al jarenlang met Rusland bezig zijn. En dat zijn niet dat zijn internationale experts, soms Amerikanen, Britten, maar ook uit de Baltische Staten. En die kunnen die dreiging wel degelijk van dichtbij beter inschatten dan in sommige gevallen bijvoorbeeld de Fransen en de Duitsers, die met een hele andere bril naar Rusland kijken.
Heb jij iets met Amerika?
Ik heb zelf ook 2 jaar in Amerika gestudeerd. En toen ik daar was, even een anekdote, toen sprak ik daar een keer met een hoge Europese diplomaat die ook veel met Poetin heeft gewerkt toen Poetin net president was. En die vertelde anekdote dat op het moment dat de Verenigde Staten Irak binnenviel en achter Saddam Hussein aanzat en hem op dat moment wist om te brengen. Toen Poetin dat bericht hoorde, wat hij op dat moment direct zei, was: vandaag zit het Westen achter Saddam Hussein aan, er komt een dag, dan zit het Westen achter mij aan. En die anekdote die is mij altijd bijgebleven. Je hebt als je zo 2 jaar studeert en je leert van alles en je hoort, je spreekt met allerlei mensen, heb je een paar van dat soort anekdotes die je altijd bijblijven, en dit was er één. Dus dat heeft voor mij altijd wel dat ik bij alles wat Poetin sindsdien deed, of het nou MH17 was en natuurlijk de rol van Rusland daarin, of het was in 2014 de annexatie van de Krim, heb ik altijd met die anekdote in mijn achterhoofd gezeten. En dat was ook bij die troepenopbouw in aanloop naar de invasie vorig jaar.
Vraag van Leendert.
Ja, nou, dit duurt weer lang, maar ik ga het wel doen. Het doet me zo denken aan het einde van de 80-jarige oorlog, waarin de Republiek dacht. Ja, het verhaal van Ruben Brekelmans net, hè. Europa waande zich veilig na het eind van de Koude Oorlog. Dat gebeurde ook na de 80-jarige oorlog. De Republiek dacht: eindelijk geen oorlog meer. Wat gaan we doen? Zeker Amsterdam had veel geld gestopt in de defensie van Nederland. We gaan het eventjes laten rollen. 80-jarige oorlog voorbij, vrede. En defensie is even niet meer belangrijk. En toen kwam het rampjaar. Zo'n 20 jaar later. En dat doet me heel erg denken aan het eind van de Koude Oorlog en nu. Het is eigenlijk precies hetzelfde is er gebeurd. We dachten, oorlog voorbij. Defensie niet meer belangrijk. Gaan we niet meer in investeren. En kijk eens waar we nu staan.
Ja, en eens. En die fout die mogen we dus ook nooit meer maken. En we hebben hem inderdaad toch weer gemaakt. Maar
ja, onder
we niet
leiding
doen.
Van een historisch premier, hè? Of een premier-historicus.
Ja, maar het is natuurlijk het eind terug. Maar als dit een voorbode is van wat er verder nog gaat gebeuren hierna. Nou, na 1672 is er nog wel wat gebeurd in Europa. Dus laten we hopen dat het wel wat rustiger blijft.
Oh, vertel, Leendert.
Wat wereldoorlogen en zo. Maar,
oei.
Nou ja, en daarom zijn wij ook, misschien heel concreet, maar we zijn er ook voorstander van om die 2% uitgaven aan defensie, om die wettelijk vast te leggen. Zodat ook als er in de toekomst weer, of het nou vanwege een economische crisis, maar weer druk ontstaat om minder uit te geven aan defensie. En dat we wettelijk met elkaar hebben besloten: voor onze veiligheid is het echt nodig dat we niet door die bodem zakken.
We zouden nog heel lang door kunnen gaan. Er zijn ook allerlei vragen die nu weer in me opkomen, maar laten we dat niet doen. Ruben Brekelmans van de VVD, hartelijk dank.
Graag gedaan.
Tot volgende week.
Dankjewel.
Leendert, jij hebt zo vast nog iets leuks op het einde. Mm-hmm. Zeker, ja, verklap het nog niet. Er was van de week ook nog een ander interessant rapport wat gepresenteerd werd. Ik weet niet of jullie de kans hebben gekregen om dat ook nog te lezen. Dat was echt aanmerkelijk dunner. 115, 120 pagina's over wat er nou precies gebeurd is bij de formatie van het huidige kabinet.
Ja, de formatie.
Of de evaluatie van de formatie.
Een jaar lang gesteggel en vertrouwenscrisis. Ja, ik denk één foto, functie elders toch?
Ja, nee, het is echt heel veel ingewikkelder.
Vertel.
Ik pak even gewoon de adviezen erbij. Want we gaan niet nog dat andere rapport ook zo helemaal uitgebreid bespreken zoals dit. Een van de adviezen die is: als je nou toch weet dat het de vorige keer een jaar duurt en de keer daarvoor was er ook een tijdsrecord gebroken, misschien moet je dan de formatie steeds opdelen in periodes. De Kamer geeft iemand een opdracht met een deadline en dan kom je terug en dan kom je vertellen wat je gedaan hebt, wat het heeft opgeleverd. En dan kan de Kamer daarover debatteren. Dat heeft allerlei voordelen. Namelijk bijvoorbeeld ook dat de rol van de Kamer weer wat helderder wordt. Daar gaan we het ook zo nog over hebben. Maar eerst even hoe de voorzitter van de commissie, Carla van Baalen, dat beschreef.
En onze aanbeveling luidt: introduceer deadlines in de formatieprocedure. Concreter geformuleerd, verbind termijnen aan de opdrachten van informateurs, zodat fases in de formatie niet eindeloos kunnen voortduren. Als de deadline is bereikt, nou ja, eerder mag natuurlijk ook, maar als die is bereikt, dan wordt een eindverslag bij de Kamer ingediend. De Kamer voert vervolgens over dat verslag een debat en verstrekt dan een nieuwe opdracht aan een informateur of aan een formateur. De voordelen zijn evident. Het voorkomt eindeloze informatiefases. Het geeft de Kamer meer controle over het proces. En het creëert meer duidelijkheid over de voortgang. En aldoende, bijkomend voordeel, blijft er ook spanning op het proces zitten en blijft de urgentie behouden.
Ja, want je moet steeds in de Kamer komen uitleggen wat je bereikt hebt in de afgelopen 3 weken of 2 weken, hoeveel tijd je ook hebt gekregen.
Maar gaat het werken?
Nou, er zijn mensen die erin geloven en er zijn ook mensen die er niet in geloven.
Want dan krijg je dus bijvoorbeeld de afgelopen formatie, die discussie van nee, we willen niet met de linkse wolk en nee, we willen niet met de ChristenUnie. En dan heeft ze de deadline, die verloopt morgen en dan... Ja? Dan, want het is natuurlijk een machtsspel. Het is natuurlijk een strijd van wie houdt het langst vol.
De macht. Maar stel je voor dat je na 2 weken terug moet komen. Sorry, we hebben de afgelopen week alleen maar met elkaar gesteggeld over de vraag of we nou wel of niet met de linkse wolk willen. Dat is echt gênant. Dus daar zit dan die spanning. En daar moet je dan als coalitie, je moet dan iets vertellen. En de verkenner komt iets vertellen of de informateur komt iets vertellen.
Dus jij denkt dat dat wel kan werken?
Nou, ik ben heel nieuwsgierig naar het experiment hiermee. En ik denk niet dat het gaat gebeuren, want ik denk dat de politici die erover gaan hier niet aan willen.
Nee, nou, dat denk ik ook niet eigenlijk.
Want maar het is wel het advies van de commissie.
Stel dat ze nu zeggen dat ze er wel aan willen. Ja. Dat op het moment dat ze daadwerkelijk aan het formeren zijn. Ik hoor het Rutte zo al zeggen. Ja.
Nee, alles moet geheim blijven voor goede onderhandeling.
Nee. Ja, ik heb een lijstje in mijn hoofd. Maar ja. Het duurt nog eventjes. We kunnen nu nog geen informatie geven.
Nee, dat klopt. Dat is wat er deze keer gebeurde. Maar op het moment dat je de informateur, die laat je terugkomen naar de Kamer. En de informateur is niet de formateur en is niet de premier. Dus die heeft net een andere woordkeuze. En die heeft misschien net wat meer vrijheid om wel hardop te zeggen wat er niet gebeurd is.
En Johan Remkes wil nu echt niet meer. Dus dat is ook een probleem.
Die zou dit denk ik ook niet een goed idee vinden. Maar
we hebben Herman Schenk Willink tot nog steeds.
Ja, de volgende keer gaat misschien wel iemand anders het doen. Ja. Dat is ook een van de adviezen. Om het misschien iemand te laten doen die net wat meer afstand heeft. Die wat meer boven de partijen staat om die reden. Hoewel er ook weer mensen... Ja, het is allemaal een heel erg enerzijds anders uit het rapport. Er is een andere. Natuurlijk een paar jaar geleden deed de koning. Die begeleidde de formatieprocedure. En op een gegeven moment is de koning uit de procedure gehaald. En toen moest de Kamer regie nemen. En niemand weet wat dat betekent. Blijkt uit het onderzoek van deze commissie. Ik ga zo een klein stukje van het rapport. Want yes, jij mag voorlezen, alleen dit mag het ook. Maar laat ik eerst nog even Van Baalen laten horen.
Het heeft de evaluatiecommissie verbaasd dat daarover zoveel onduidelijkheid bestaat. We troffen de meest uiteenlopende opvattingen daarover aan. Dus wat het nu betekent dat de Tweede Kamer als instituut de verantwoordelijkheid voor het verloop van de formatie van de koning heeft overgenomen. Onze aanbeveling luidt: Kamer, voer het debat daarover.
Lijkt mij een heel goed advies. Sommige geïnterviewden zeiden in het rapport eenvoudigweg niet te weten wat die regierol van de Kamer inhoudt. Sommige anderen opperden een aantal taken of werkzaamheden die volgens hen mogelijk tot de regierol behoorden. Uiteenlopend van het organiseren van de eerste bijeenkomst van fractievoorzitters na verkiezingsdag en het opstellen van kwaliteitscriteria voor informateurs of het stellen van termijnen aan de werkzaamheden van de informateur en het opvragen van informatie. Weer anderen hadden juist een uitgesproken opvatting over de betekenis van de regie door de Kamer. En sommigen wezen daarbij op het primaire belang van de plenaire inhoudelijke debatten. Dat is allemaal regie hebben als je het inhoudelijk doet. Anderen zeggen weer dat het niet inhoudelijk kan. Er zijn ook heel wat Kamerleden die zeggen dat de Kamer überhaupt geen regie kan nemen. Staat op de volgende pagina ineens. Dat blijkt trouwens de meerderheid te zijn. Dus de Kamer moet de regie nemen, maar stelt zelf vast dat kunnen wij niet. Daarom het advies: Kamer, voer hierover het debat met elkaar.
Misschien moeten we toch maar de koning... Ik ben geen royalist, maar de koning vragen of hij het stokje wil overnemen.
Daar is ook geen meerderheid meer voor. Dat schijnt niemand te willen.
Oh.
Dat is gevraagd en in het rapport staat, dan willen we die meer.
Wat een bende. Nou, dan moeten we nog over 2 jaar waarschijnlijk verkiezingen. Hè? Dan gaat het weer beginnen.
Ja, tenzij nu na het rapport over Groningen de regering toch besluit de eer aan zichzelf te houden en we over een paar weken al verkiezingen hebben.
Ja. Zullen we al die dozen weer inpakken? Ik weet niet hoe ik het anders mee naar huis krijg.
Als jij al die papieren in de dozen inpakt, dan kan Leen nog even iets leuks vertellen op het einde.
Ja, twee leuke dingetjes.
Jeetje, je verwendt ons.
Ja. Eén komt uit het debat van gisteravond over stikstof. Eigenlijk gistermiddag was dat nog. Daar werd namelijk door Vera Bergkamp, een PVV'er, aangekondigd als lid van Partij voor de Dieren.
Ja.
De heer Kops van de Partij voor de Dieren.
En hij zei het niet.
Hij corrigeerde het niet, vond ik opvallend.
Ze leert het ook nooit, hè, Vera Bergkamp. Nee.
En ik sprak deze week het kersverse Kamerlid Julian Bushoff van de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer. Want er was me namelijk iets opgevallen bij hem. Hij doet alles uit zijn hoofd. Meneer Bushoff, net nieuw in de Tweede Kamer. Ik heb je een paar keer bezig gezien en wat me opvalt, alles uit het hoofd.
Ja, klopt. Ja, die traditie die had ik eigenlijk al in de Groningse gemeenteraad waar ik vandaan kom. En die wou ik eigenlijk wel voortzetten in de Kamer. En dat spreekt ook wat makkelijker. En het is ook leuker voor het debat. Want dan kun je net wat beter misschien wel reageren op je collega's. In plaats van dat je een spreektest voor je hebt. Dus zolang het goed gaat, hou ik het graag uit het hoofd.
Ja, en hoe zorg je er dan voor dat je niet net even die punchlijn vergeet waar het precies om draait?
Nou, de truc is eigenlijk dat je gewoon probeert om een heldere en makkelijke boodschap over te brengen. Dat is denk ik altijd goed in de politiek, zodat mensen nog snappen waar je het over hebt. Dus dan verzin ik voor mezelf gewoon, dit zijn de 2 of 3 punten die ik wil maken. Nou, en ik ben nog jong, dus dat kan ik goed onthouden.
Ja, heeft dat met leeftijd te maken?
Nee, dat zeg ik niet. Want er zijn ook ouderen die dat kunnen, maar
ik goede voorganger, Asscher deed het ook altijd uit zijn hoofd, hè?
Ja, nou, mooi voorbeeld om te volgen volgens mij, ja.
Ja, Asscher deed dan ook de hele politieke beschouwingen uit het hoofd. Ja. Ben jij al op dat punt of moet je daar nog even voor oefenen?
Nee, nog niet, want ik doe nog geen politieke beschouwingen, hè?
Dus nee, tuurlijk. Maar kan je het, zou je het kunnen al?
Nou, dat gaan we dan wel zien tegen die tijd als ik dat mag doen een keertje. Dat weet ik niet. Nee, ik vind het hartstikke leuk om het gewoon zo uit mijn hoofd te doen. En zolang het goed gaat, blijf ik gewoon al die debatten lekker op die manier doen.
Doen jullie ook wel eens alles uit je hoofd? Nou, in deze podcast wel.
Nee, in deze podcast. Vandaag heb ik aantekeningen gemaakt. Maar nee, die verhaaltjes die in de uitzendingen, die zijn soms uit het hoofd. Maar heel veel hangt ook vanaf wat het onderwerp is. En vaak als je met Bas van Werven zit, krijg je toch vragen die van tevoren niet bedacht waren. Dan moet je altijd maar een beetje uitzien te redden, toch?
Ja.
Dat zullen jullie ook wel herkennen.
Ja.
Nou jongens, aan de slag met de ereschulden maar. Toch?
Nee, ik laat nu gelijk achter me.
Luisteren naar de Groningers.
Ja, het is nu reces, nu is het wel weer genoeg, toch?
Ja.
Ik hoop dat er geen aardbeving komt tijdens dit reces.
Ik was hier vanmorgen om 7 uur om hiermee te gaan, hieraan te gaan beginnen. Ik vind het wel mooi zo met Groningen.
Dat was hem. Studio Den Haag met Leendert Beekman, Sophie van Leeuwen, ik ben Mark Beekhuis. We zijn de volgende week weer. Tot dan.
Hoe blaas je gortdroge data tot leven met storytelling? Volg de training Spreken in het openbaar voor gevorderden. Kijk op Spreek.nl.